Heerlijk, hè?
De Heer is waarlijk opgestaan. Wat een wonder. En wat is het heerlijk als je dat kan zeggen, dat je met hem bent opgestaan in een nieuw leven. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Wat een vreugdevolle weekend eigenlijk, wat een vreugdevolle dag is. Toch tot één keer per jaar stil te staan bij dat lege graf dat de Heer Jezus Christus de dood en de zonde overwonnen heeft. Geprezen zij daarom ook zijn naam. En vanochtend willen we stilstaan bij een gedeelte uit Hebreeën. En als je je Bijbel bij je hebt, zou het fijn zijn om op te slaan Hebreeën hoofdstuk 13. Hebreeën hoofdstuk 13. Hebreeën 13, en ik begin te lezen. Het zijn twee versen die ik lees en waar we over na gaan denken. En dat is Hebreeën 13, vers 20 en 21. Hebreeën 13, vers 20. Daar staat: de God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwig verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in uw werken wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Over dit gedeelte gaan we met elkaar nadenken. Wij hebben een hond en we lopen regelmatig in de bossen. En er wordt wel gezegd, het baasje lijkt vaak op de hond. En soms maken we wel een beetje grapjes over. We komen natuurlijk veel hondenvrienden tegen en dan lopen er voorbij en ze lijkt echt op elkaar. Maar dat zullen ze ook wel van ons zeggen met onze hond. Hij lijkt wel op die hond, hè. Maar dat is grappig. En met welk dier zou je nou graag vergeleken willen worden? Nou, misschien wil je wel zo sterk zijn als een beer. Of zo klein als een muis. Nou, in de Bijbel wordt er eigenlijk een vergelijking gemaakt, heel regelmatig, dat mensen schapen zijn. En dat is een prachtig beeld die je eigenlijk door de hele Bijbel ziet terugkomen. En daarnaast is er dan ook die herder. Dus herder en schapen is een beeld wat heel regelmatig terugkomt. Daarbij geeft het een relatie aan tussen God en mens. Een relatie aan tussen de Heer Jezus en de mens. Maar schapen en herder zeggen ook iets over de relatie tussen mensen onderling. De oudste of de leiders in het Oude Testament werden ook herders genoemd. En het volk, de gemeente, wordt vaak de schapen genoemd. Dus het is een beeld wat je eigenlijk Oude Testament, Nieuwe Testament regelmatig ziet terugkomen. En ook in Hebreeën 13. En vanochtend willen we daar eens bij stilstaan. En ik ga vier vragen beantwoorden deze morgen. Vier vragen vanuit dit gedeelte. Allereerst, wie is deze grote herder? Wie is deze grote herder? Je kan het al. Ja, dit is niet zo'n moeilijke vraag, hè? Wil je het antwoord al geven? Dan kunnen we deze vraag gewoon overslaan. Hè? Vertel eens. Heel goed, de Heer Jezus. Nou, ik ga er nog iets meer over vertellen, maar je hebt helemaal gelijk. Dus dat wordt de eerste vraag. Dat is de makkelijkste vraag. De tweede vraag die we gaan stellen is: hoe kan het dat onze Heer Jezus vandaag en voor eeuwig onze herder is? Hoe kan dat? Nou, dat zien we ook terug in deze tekst. Hoe kan het dat hij onze herder is, maar dat hij voor eeuwig onze herder is? De derde vraag: wat betekent het voor ons om zo'n herder te hebben? Wat betekent dat nu voor ons? Dat je mag weten dat er een goede, grote, eeuwige herder is. En de vierde vraag: waarom heeft God ons nu gemaakt om een herder te hebben? Waarom heeft God ons eigenlijk zo gemaakt? Dat wij altijd afhankelijk zijn van een herder. Nou, die vier vragen, die gaan we vanochtend beantwoorden vanuit Hebreeën 13, vers 20 en 21, waarbij we al hebben gemerkt, de eerste vraag is de makkelijkste vraag. Wie is deze grote herder? Maar voordat ik daar iets over ga zeggen, kijk eens met me mee, want het begint met de woorden, de God nu van de vrede. De God nu van de vrede. En vrede, het tegenovergestelde van vrede is vijandschap. Of onvrede. Of onrust. Maar God wordt hier een van de karaktereigenschappen die vanochtend in deze tekst naar voren komt is, de God is de God van de vrede. God heeft als het ware zijn heiligdom geopend en we weten, bij die God is er vrede. Dat is niet helemaal gek dat de heiligdom geopend is en dat God zich openbaart als de God van de vrede, want in Hebreeën lezen we bijvoorbeeld ook terug, wij die tot geloof zijn gekomen, gaan immers de rust binnen. Dus het heiligdom is geopend door het bloed van het lam, en daardoor kunnen wij vrede en rust vinden. God is de God van shalom. Hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon, daar is vrede en rust. Volmaakte vrede, volmaakte rust. En God is dus een God die niet in paniek raakt. God is een God die niet in verwarring is. Met geen enkele situatie in deze wereld, met geen enkele situatie in ons persoonlijk leven, is God in onvrede, is God in onrust. Nee, hij is de God van vrede. Filippenzen 4, die zegt daar ook iets over. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dat betekent het hart, onze gevoelens, die zijn bij God gevoelens van, waar we rust kunnen vinden. Onze gevoelens kunnen bij God, die vrede is, ook vrede uitstralen. Je zou kunnen zeggen, bij God, de God van de vrede, zijn er in ons leven heilige gevoelens. Het tweede wat je zou kunnen zeggen over deze tekst uit Filippenzen is, onze gedachten, ons denken onder het beheer van de God van de vrede, dat zijn aangename gedachten. Dat zijn gedachten die tot eer van hem zijn. Daarom is het toch wel mooi dat als we deze brief met elkaar lezen, dat het toch begint met de God nu van de vrede. Heerlijk als je gevoelens en je gedachten onder het beheer zijn van deze God. De God waarvan een kenmerk is, hij is vrede. Hij is shalom. Maar als hij dit gezegd heeft, de God nu van de vrede, gaan er twee lijnen de tekst in. Twee lijnen gaan de tekst in. Want de God van de vrede, die doet wat. En de eerste lijn is wat God in Christus voor ons gedaan heeft. Dat lezen we verder in vers 20. Daar ga ik zo meteen nog iets over zeggen. En de tweede lijn is de God van de vrede. Dat zien we terug in vers 21. Mogen u toerusten. Dus de eerste lijn, de God van de vrede, is wat doet God? Wat heeft God voor ons gedaan? Vers 20. En het tweede, de God van de vrede, wat wil hij in ons doen? Wat is de toepassing? Vers 21. Dus als het ware is de God van de vrede het fundament. En dan heeft hij wat gedaan in Christus en doet hij wat in ons leven. Vers 21. Nou, als eerste. De God van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus. Nou, wie is deze grote herder? Dat is de Heer Jezus, dat is al gezegd. En je zou als het ware drie kenmerken van de Heer Jezus kunnen noemen. Allereerst, de grote herder is voor zijn schapen gestorven. De grote herder is voor de schapen gestorven. Dus wie is die herder? Nou, het is de Heer Jezus die voor de schapen is gestorven. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En Petrus, die voegt er in 1 Petrus 2 vers 25 aan toe. Want u was als dwalende schapen, maar u bent bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Dus de mensen worden hier vergeleken, zonder de Heer Jezus ben je een dwalende schaap. Een zoekende schaap. Een schaap die niet tot zijn bestemming nog is gekomen. Maar gelukkig kunnen we ons keren tot de herder, kunnen we die herder aanvaarden in ons leven. En dan komt onze ziel tot bestemming. En daar heeft de herder zijn leven voor gegeven. Je zou kunnen zeggen, onze ziel is ervoor gemaakt om onder de leiding van een herder te leven. Zonder een herder zijn we dwalend. Maar met een herder komt onze ziel tot bestemming. Je zou het ook zo kunnen zeggen, de mens functioneert het beste onder leiding van de grote, goede herder. Het tweede kenmerk van deze goede, grote herder is dat hij vandaag de dag ook voor ons zorgt. Dus als we ons afvragen, wie is die grote herder dan? Nou, hij is voor onze zonde gestorven. Hij is de herder die de opziener is van onze zielen. En het tweede wat je eraan toe zou kunnen voegen, en hij zorgt voor ons vandaag. Hij zorgt voor ons vandaag. De Heer is mijn herder en mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerleggen in grazige weiden. En even later zegt hij dan, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Dus gestorven en zorgt voor mij. En als laatste, wie is nou die grote herder? Nou, de Heer Jezus. En als laatste kun je zeggen, en hij komt terug. Hij zal weer tussen zijn schapen wandelen. En als de opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. 1 Petrus 4, 5 vers 4. Hij komt terug. Eens zal hij weer bij zijn schapen zijn. Dat zijn drie heerlijke waarheden. Dat die grote herder is gestorven, dat hij nu voor ons zorgt en dat hij eens zal terugkomen. Nou, dan is de eerste vraag, hij werd heel kort beantwoord, het is de Heer Jezus. Ik heb hem geprobeerd iets uit te breiden met drie waarheden over deze herder, wie hij is. Zoals hij gepresenteerd wordt door de God van de vrede. De tweede vraag, hoe is het mogelijk dat hij onze herder kan zijn? Nou, die vraag, hoe kan het nou zijn dat hij onze herder is, moet je vinden in vers 20. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond. En wat hij hier zegt over de grote herder, waarom kan hij nu onze herder zijn, heeft te maken met zijn dood en zijn opstanding. De brief van de Hebreeën, dat is toch wel opmerkelijk, heeft nog niet één keer eerder iets over een herder gezegd. Maar pas in hoofdstuk 13 gaat hij spreken over de grote herder. Hij heeft wel al eerder gesproken over de grote hoge priester. Daar heeft hij al eerder over gesproken. Ja, de grote hoge priester die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Dat heeft hij al eerder gezegd. Maar hier voor de eerste keer komt hij met het beeld van de grote herder. En die grote herder, die leeft tot in eeuwigheid. De brief van de Hebreeën wil eigenlijk al heel regelmatig, ook in de brief van de Hebreeën, dus in alle hoofdstukken, denken we heel vaak, Hebreeën gaat alleen maar over het offer van de Heer Jezus, dat hij voor onze zonde is gestorven. Maar de brief van de Hebreeën zegt wel degelijk ook dat het kern van het evangelie is de opstanding uit de dood. Sterven en opstanding hoort bij elkaar. Nou, dat zie je hier ook terug. De God van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht. Om een voorbeeld te geven, in Hebreeën hoofdstuk 7, dat is best even een lang stukje, ik ga het toch voorlezen, vers 21 tot en met 28, zien we heel regelmatig dat er wordt gesproken over de eeuwigheid. Over de eeuwigheid. Ik ga hem voorlezen. U bent, de Heer Jezus, de priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. En zij zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Zie je, voor altijd leeft, eeuwigheid. Er is opstanding, er is eeuwigheid. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan die tot in eeuwigheid volmaakt is. Je ziet dus dat er ook in Hebreeën het heel belangrijk is dat de Heer Jezus is gestorven, maar ook is opgestaan. Hij leeft tot in eeuwigheid en daarom is hij onze hoge priester, onze middelaar, hij die voor ons bidt en voor ons pleit. Het hart van het evangelie heeft alles te maken met de opstanding uit de dood. We hebben niet alleen een grote herder, maar we hebben ook een eeuwige levende herder. En dat is een historisch feit en een geestelijke werkelijkheid. Nou, dat historisch feit van de opstanding van de Heer Jezus is door alle eeuwen heen verloochend. Dat begon al bij de fariseeën en de schriftgeleerden, de sadduceeën. Want ze probeerden zoveel mogelijk, toen toch wel het gerucht ging, de Heer Jezus zal wel eens kunnen opstaan uit de dood, proberen ze dat in te perken. Maar ook in de tijd van Paulus zien we dat de opstanding van de doden eigenlijk toch wel, toch wel discussie opriep. En toch wel vragen opriep. En twijfel, is hij nu daadwerkelijk opgestaan? En daarom dat Paulus dat belangrijke hoofdstuk in de Bijbel schrijft, waarin hij wil duidelijk maken, hij is opgestaan. Welk gedeelte is dat? Nieuwe Testament. 1 Korinthe 15. Het hoofdstuk wat gaat over de opstanding uit de dood. Jezus Christus is opgestaan. Het is door mensen daadwerkelijk gezien. Niet alleen maar door zijn discipelen, maar ook door 500 mensen. En dan koppelt hij daaraan vast, 1 Korinthe 15. En wij zullen ook opstaan uit de dood. Ons lichaam zal veranderd worden. Daarom dat de opstanding uit de dood niet alleen maar een historisch belangrijk feit is, maar het is ook een geestelijke werkelijkheid. Want doordat Jezus Christus is opgestaan uit de dood, mogen we weten hij is de Zoon van God. Romeinen 1 vers 4 zegt het zo. Wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen de Zoon van God door zijn opstanding uit de dood, namelijk Jezus Christus, onze Heer. Door de opstanding is er bewezen, Jezus Christus is de Zoon van God en hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Daarom dat de Heer Jezus door de opstanding kan zeggen, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En kunnen wij onze troost vinden in het feit, en ik ben met jullie al de dagen tot de voleinding van deze wereld. Wat een heerlijke wetenschap dat Jezus Christus is opgestaan. De God van de vrede, waar we mee zijn begonnen, heeft hem doen opstaan uit de dood. Hij is de Zoon van God, de grote, eeuwige herder. Die gestorven is, nu voor ons zorgt en eens zal terugkomen voor zijn kudde. Nou, daar word je toch blij van deze morgen, lijkt mij. Wat een heerlijke boodschap. Maar daar is het nog niet mee afgelopen, deze vraag. Hoe is het mogelijk dat hij onze herder is? Dat heeft te maken dus met zijn opstanding. Maar, zegt de schrijver van Hebreeën, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwig verbond. Oh, het heeft ook te maken met zijn sterven. Nou, die term, het eeuwig verbond, dat is niet zo'n nieuwe term in de brief aan de Hebreeën. Dat zie je wel vaker, dit soort termen terugkomen. Bijvoorbeeld in Hebreeën 9 vers 15. En daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder de eerste verbond waren, die geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Er is een middelaar en er is een nieuw verbond. En dat verbond is gesloten door het bloed van Gods Zoon, Jezus Christus, die ons hier wordt gepresenteerd als de grote herder. En daardoor is er vergeving van zonde. Door het bloed van onze herder. En kan ons hart gereinigd worden? Is er verandering voor ons leven mogelijk? En is de wet van God in ons binnenste geschreven? En hebben we een hart ontvangen, een nieuw hart, wat beantwoordt aan het hart van God? Het hart van de mens kan door het offer van de Heer Jezus nu betrokken zijn op het hart van God. En het hart van God kan betrokken zijn op ons hart, door de inwoning van de Heilige Geest. Hoe is het mogelijk dat de Heer Jezus onze herder is? Door zijn dood en opstanding. Dat is het antwoord. Door zijn dood en opstanding, wat we hebben kunnen vinden in deze tekst. Dus dit zijn de eerste twee vragen. Wie is de grote herder? En waarom kan hij onze grote herder zijn? Twee Bijbelse waarheden, wat Christus voor ons gedaan heeft. Nu twee nieuwe vragen. De twee laatste vragen. Wat gaat over, wat betekent dat nu voor ons, dat er een grote herder is in ons leven? En de eerste vraag die we gaan beantwoorden is, wat betekent het dat er een herder is in ons leven? En daarvoor moeten we lezen vers 21. Mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in uw werken, wat in zijn ogen welbehagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Mogen u toerusten en mag in u werken. Toerusten en werken. Twee praktische toepassingen op ons leven als schaap. Er is een grote herder die voor eeuwig leeft, maar die betrokken is op ons leven. Hij wil ons toerusten en hij wil in ons werken. Allereerst dat toerusten. Voor dat woordje toerusten staat in het Grieks katartizo. Katartizo. En dat betekent zoiets als geschikt maken, volkomen maken, in orde maken, toerusten. Dit was in die tijd van de Heer Jezus en van Paulus in het Grieks een bekend woord. Artsen gebruikten het bijvoorbeeld. Artsen gebruikten het als er een botbreuk was en die stond verkeerd, dan moest dat rechtgezet worden, zodat het bot en het gewricht weer goed kon functioneren. Dan staat er katartizo. Recht maken. recht zetten. Het moet rechtgezet worden. Vissermannen kenden dit ook. Een net kon kapot zijn. En dan moest dat gerepareerd worden. Hetzelfde woordje. Hetzelfde Griekse woordje. Moest gerepareerd worden. Ja, een net met gaten erin. Ja, dan kun je wel slepen door het water heen. Maar dat heeft weinig effect. Het moet eerst gerepareerd worden. Scheepslui kenden het ook. Dit woordje. Meer in de vorm van het schip moest uitgerust worden om weer uit te kunnen varen. Eerst moest de proviant aan boord weer komen en alles moest in orde gemaakt worden om weer de reis te vervolgen. En soldaten kenden dit woordje ook, uitrusten voor de strijd. Dus de redder in de hemel, onze grote herder, die wil ons rechtzetten. Die wil ons repareren. Die wil ons toerusten. En daar waar gebrokenheid is, daar wil hij heling geven. En daar waar dingen niet goed zijn, daar wil hij het gaan rechtzetten. En daar waar dingen moeilijk gaan, moeizaam gaan in ons leven, in ons huwelijksleven, waar dat dan ook mag zijn, daar wil hij gaan repareren. Dat is de context. Die grote herder is betrokken, niet alleen in het zonde vergeven, maar is ook betrokken op ons leven om recht te zetten, te repareren en toe te rusten, zodat we bruikbaar worden in zijn koninkrijk. Bruikbaar worden in zijn handen. Dat is heerlijk om te weten. Ja, waar moet het nu uiteindelijk naartoe leiden dan, die reparatie? Hè? Als er nou hier staat: mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. Hoe zou je dat nu heel kort kunnen samenvatten? Oké, Heer, hier ben ik met mijn gebrokenheid. Hier ben ik. Ik moet nog groeien in mijn geloofsleven. Wilt u mij toerusten? Wilt u mij repareren? Wilt u mij helpen? Wilt u het recht zetten in mijn leven? Maar hoe is het dan om te leven naar zijn wil? Nou, het is heel kort, maar ik denk eigenlijk dat hij hier zegt: zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek eerst het koninkrijk van God. Eerst de hemelse principes leren in je eigen leven. Dat geeft reparatie. Daar word je toegerust. Daar worden dingen rechtgezet, zodat je bruikbaar wordt in die kudde van de grote herder. Nou, dat is het eerste wat hij zegt. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En dan komt de tweede. En nu werken wat in zijn ogen welbehagelijk is. Hoe kan er nu in jou werken? Wat wil hij in jou werken? Nou, in ieder geval dat het welbehagelijk is. Dat woordje welbehagelijk, dat betekent zoiets als dat het mij bevalt. Dat het mij bevalt. Dat ik, als ik naar jou kijk, dat ik kan zeggen: goed gedaan, gij getrouwe slaaf. Dat bevalt mij, het leven, als ik door het bloed van mijn zoon, door het bloed van de grote herder, naar jou kijk en zie dat je onder de leiding van de Heilige Geest leeft en je stappen maakt, dat bevalt mij. Dat bevalt mij. Nou, datzelfde woordje welbehagelijk zie je wel vaker in de Bijbel terugkomen in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 en 2. Vers 2 zegt: en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, in de vernieuwing van uw denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, en dan komt die, welbehagelijke, wat mij bevalt en volmaakte wil van God is. Wat moet er nu gebeuren, zegt deze tekst uit Romeinen 12, om welbehagelijk te zijn? Nou, vernieuwing van uw denken. Vernieuwing van uw gezindheid. Vernieuwing van je gedachten. De gedachten moeten komen onder de leiding van de Heilige Geest. Je moet getransformeerd worden. Voor het woordje vernieuwing staat het woordje metamorfose. Innerlijk veranderd worden. In een andere vorm gebracht worden, staat er eigenlijk. In een andere vorm gebracht worden. Je denken moet in een andere vorm gebracht worden. Niet meer zoals de wereld denkt, maar zoals de principes van God zijn. Hoe God denkt en hoe de grote herder denkt. Wil je zo getransformeerd worden? Maar wat zijn dan de implicaties? Wat is nu de toepassing dan? Hoe moet dat dan? Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn zij die treuren. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zalig zijn de barmhartigen. Zalig zijn de vredestichters. Als we het hier hebben over welbehagelijk zijn voor de Heere, dat Hij in je kan werken, dan heeft dat alles te maken met het karakter van de Heere Jezus leven. Dit alles, deze drie vragen die we nu beantwoord hebben. De laatste vraag, wat betekent het voor ons om een herder te hebben? Dat betekent, ik wil gaan lijken op die grote, eeuwige herder. En dat gaat in een proces, je wordt getransformeerd. Het is niet in één keer is alles goed, maar door dat proces heen van reparatie, door het proces heen van rechtzetten, door het proces heen van toegerust worden, ga je steeds meer lijken op die herder. Met als doel, het grote plaatje, als je deze drie vragen met elkaar beantwoord hebt, dan kom je uit bij die laatste vraag. Waarom heeft God ons nu gemaakt? En hebben wij altijd een herder nodig? Waarom is je ziel nu zo gemaakt dat je een opperherder nodig hebt? Een grote herder nodig hebt, een eeuwige herder nodig hebt? Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dat is het antwoord. Dat is het antwoord. Om te leven tot eer van Hem. Om te leven tot eer van de God van de vrede. Om te leven tot eer van de grote eeuwige herder. Het gaat om zijn lof. Het gaat om zijn eer. Het gaat om zijn eerbied. Het gaat dat wij ons iedere keer in Hem verwonderen. Dat we ons iedere keer weer in Hem verzadigen. Hij zorgt voor ons. Hij krijgt de eer. De herder beschermt ons. Hij krijgt de eer. De herder die leidt ons. Hij krijgt de eer. We zijn geliefd door de grote herder. Hij krijgt de eer. De grote herder, die is opgestaan uit de dood, verdient alle glorie in ons leven. En wij als schapen, wij mogen ons verheugen in die grote herder. Iedere dag van ons bestaan. Daarom dat het deze morgen een heerlijke wetenschap is dat deze herder, Jezus Christus, is opgestaan uit de dood en voor eeuwig leeft. Hem zij de glorie tot in eeuwigheid. Amen.